Dat is de oude. Ik denk toch die stick. Hier staat hij op. Oh, daar is die al. Daar is de goede presentatie, komt in beeld. En daar is het pijltje. En we kunnen beginnen. Het licht begint te wandelen door het huis en raakt de dingen aan. Wij eten ons vroege brood gedoopt in zon. Je hebt het witte kleed gespreid en grassen in een glas gezet. Dit is de dag waarop de arbeid rust, de handpalm is geopend naar het licht. Welkom in deze kerkdienst, of u nu luistert of later en u hier welkom in de kerk. Als opmaat naar het openingslied wil ik vandaag een kort gedicht lezen van Hans Andreas met de kanttekening dat we vandaag niet mogen zingen. Dus de tekst zal gelezen worden door Karen Vogelaar. Maar als voorbereiding op dat lied wil ik een kort gedicht lezen van Hans Andreas over een stem in ons die alsmaar babbelt en niet van zwijgen wil weten. En toch gaat het er in dit uur over dat we die stem tot bedaren brengen, om zo onze ziel af te stemmen op een groter verhaal, op een veel omvattender woord. Dat we dat gepraat in ons tot stilte manen en op het spoor komen wat echt van waarde is. Makkers, staakt uw wild geraas, en ik las steeds, mikkers, staakt uw wild geraas. Worden we stil? Ik zal lezen om die stemmen tot bedaren te brengen, dat gedicht, en ondertussen, want wat helpt is het licht, om daarna te kijken, zal de kaars worden ontstoken, de paaskaars allereerst. Als het stil wordt in de nacht en je hoort de dingen bijna praten, dan hoor je ook hoe je eigen hoofd nog lang niet wil slapen. Want binnen zichzelf, daar praat het door over vandaag en morgen, wanneer je op vakantie gaat en wie er voor de hond gaat zorgen. Het vertelt je een paar gekste moppen, maar die kende je en je lacht er niet om. Het vraagt je of je een miljoen zal grappen, als dat zomaar eens even kon. En of als je doodgaat als je heel oud bent, je dan niks meer voelt, of dat je het dan maar koud hebt. En dan gaat dat hoofd van binnen maar gauw over iets anders beginnen. Terwijl het je nooit eens slapen laat. Trouwens, het zegt van zichzelf al, raar raar, niet waar. Zo'n hoofd dat maar in je praat en praat. Gaat stille in de landen.
Zorgt gij armen, aan kinderen gelijk. In koninklijk erbarmen maakt God u groot en rijk. Hij die het veld bekleedt, de vogelen kan spijzen. Hij wil ook zijn kind bewijzen dat hij zijn noden weet. Gij schenkt met volle handen die zelf de armoe draagt. Gij maakt uzelf te schande. Steeds naar zondags vraagt. Wij willen, groot en klein, die het al van u ontvingen, u ons Hosanna zingen.
Staakt u wild geraas. Zoals in dat Sinterklaaslied de kinderen worden gemaand om tot rust te komen voor het moment suprême, zo is dat ook met Advent. Kom tot bedaren en kijk wat je te doen staat. En daarover gaat het vanochtend. Ik lees u zo meteen Psalm 126 en deze psalm hoort officieel bij deze tweede Adventszondag. En de tweede Adventskaars zal ook worden ontstoken tijdens de lezing van deze psalm. En dan gaan we luisteren naar het lied Get Ready dat gezongen wordt door de zangeres Eva Cassidy. En het bijzondere aan Eva Cassidy is dat zij eigenlijk pas wereldwijd beroemd werd na haar dood. Ze stierf aan kanker in 1996 op 33-jarige leeftijd. En 2 jaar na haar dood kwam haar muziek terecht bij de radio van de BBC. En een paar jaar later, in 2001, werd haar album de best verkochte cd van Engeland en werd zij inmiddels al wereldberoemd. Het lied dat u gaat horen en hier in de kerk ook gaat zien is een cover. Het is een gospellied met de oproep om je gereed te maken voor het leven na de dood dat ons te wachten staat. Maar let op, het is geen oproep om te sterven, maar een appel om wat je nu doet met je leven, om dat uiterst serieus te nemen. En aardig voor ons vrijzinnigen is dat dit een gospellied is zonder de woorden God of Jezus. Get ready, maak u klaar, want de trein komt eraan. Maar eerst lees ik u Psalm 126 en ontsteken we 2 adventskaarsen. Een pelgrimslied. Toen de Heer het lot van Sion keerde, was het of wij droomden. Een lach vulde onze mond. Onze tong brak uit in gejuich. En toen zeiden alle volken: de Heer heeft voor hen iets groots verricht. Ja, de Heer had voor hen iets groots verricht. We waren vol vreugde. Keer ook nu ons lot, Heer, zoals uw water doet weerkeren in de woestijn. Zij die in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich. Wie in tranen op weg gaat, dragend de buidel met zaad, zal thuiskomen met gejuich, dragend de volle schoven.
Thank you.
De volgende lezing komt niet uit de Bijbel, maar komt uit Twente. En het is een gedicht van Willem Wilmink. En het gaat eigenlijk verder, dit gedicht, inhoudelijk waar het lied van Eva Cassidy ophoudt. Bij Eva Cassidy gaat het over instappen. Hier gaat het over het verlangen om die razende trein te verlaten en uit te kunnen stappen in het echte leven. Achterlangs heet het gedicht. De meeste treinen rijden achterlangs het leven. Je ziet een schuurtje met een fiets er tegenaan. Een kleine jongen is nog op, hij mag nog even. Je ziet een keukendeur een eindje openstaan. Als je maar niet door deze trein werd voortgedreven, zou je daar zonder meer naar binnen kunnen gaan. Zodra de schemer was gedaald, was je niet langer meer verdwaald. En je ontmoette daar niet eens verbaasde blikken. Je zou toch komen? Iedereen had het vermoed. Ze zouden even haast onmerkbaar naar je knikken. Want wie verwacht is, wordt maar nauwelijks begroet. Je zou je zomaar aan hun tafel kunnen schikken en alle dingen waren plotseling weer goed. Zodra de schemer was gedaald, was je niet langer meer verdwaald. Je hoefde daar geen druppel alcohol te drinken, want grenadine zou smaken als cognac. Je zag het haardvuur achter ruitjes blinken, er kwam een merel zitten zingen op het dak. En die paar mensen die je nooit hebt kunnen missen, kwamen daar binnen met een lach op hun gezicht. Je zou je voortaan nooit meer in de weg vergissen. Je deed het boek van alle droefenissen dicht. Maar ach, de trein is doorgegaan en kilometers daar vandaan. Nu is het aardige, vandaag zetten wij hier de trein toch even stil. Want als je nu met een trein door Nederland vanavond zou gaan, dan zou je zien dat er in heel wat huizen Sinterklaas wordt gevierd. En wij gaan dat hier ook een klein beetje doen. Ik heb hier een check. Check wil ik steeds zeggen, maar dat is een ander woord. Check. En die is bestemd voor de Wassenaarse Reddingsbrigade. En het is een bedrag van €2.500. Ik laat hem zo zien. En misschien is het aardig als Yvonne, als je even wilt staan, dan kan iedereen je zien. Want Yvonne Kubbening is van de Wassenaarse Reddingsbrigade. Normaal zouden we lopen en zou ik het je overhandigen. Ik leg hem hier neer. Je mag weer gaan zitten. Dit is ons Sinterklaasfeest, met gedichten eromheen, dat hoorde je al, we hebben al twee gedichten gehad. En zo willen wij het werk steunen van deze organisatie die in Wassenaar mensenlevens redt en het strand veilig houdt. En zo vieren wij dus ook een klein beetje Sinterklaas. De gedichten zijn gelezen. We gaan nu luisteren naar de muziek van een lied uit het liedboek Uit de Schemer van de Tijden. En de tekst ziet u achter mij geprojecteerd. Als u meeluistert kunt u de tekst ook lezen op de site. En dat lied in het liedboek gaat over Sinterklaas, Sint Nicolaas, die ook een soort reddingsmaatschappij is voor mensen in nood. In het bijzonder de mensen op zee, in het bijzonder ook de kinderen en ook de prostituees, vernam ik gisteren toen ik naar het Sinterklaasjournaal keek. Geen passender dag dus dan vandaag om naar de muziek van dit lied te luisteren en de tekst die u kunt lezen op u in te laten werken. ga u lezen uit het evangelie van Lucas, hoofdstuk 3, de verzen 1 tot en met 6, over Johannes de Doper. In het 15e jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus Judea bestuurde en Herodes tetrarch was over Galilea, zijn broer Filippus over het gebied van Ituria en Trachonitis en Lysanias over Abilene, en toen Annas en Caiaphas hoge priester waren, richtte God zich in de woestijn tot Johannes, de zoon van Zacharias. Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen om vergeving van zonde te krijgen. Zoals geschreven staat in het boek met de uitspraken van de profeet Jesaja. Een stem roept in de woestijn: maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden. Iedere kloof zal worden gedicht, elke berg en heuvel geslecht, kromme wegen rechtgemaakt, hobbelige wegen geëffend. En al wat leeft zal zien hoe God redding brengt. We gaan luisteren naar muziek, naar het lied De Mensen die Gaan in het Duister. Het woord transitie is helemaal in. En het gaat dan over heel uiteenlopende thema's. Het kan gaan over onze energievoorziening, onze mobiliteit, de gezondheidszorg of de communicatie. Organisaties gebruiken het woord transitie om aan te geven dat ze bezig zijn met een structurele verandering. Op een meer persoonlijk vlak hoor je het woord ook. En veelal gaat het dan over gender. Maar ik hoorde het laatst ook bij iemand die van baan was veranderd. Ik ben in transitie, zei hij. Of het gaat over ons wegennet. Een paar dagen geleden was er op het journaal een item over fietspaden en de transitie van ons wegennet. Er zouden in Nederland nieuwe fietspaden moeten komen, want zo was de gedachte: fietsen is goed voor het milieu, maar ons wegennet is afgestemd op auto's en die wegen zijn soms in een allerbelabberste staat voor fietsers. En vervolgens kregen we allemaal kuilen te zien. Transitie dus, en dat woord is overal. Pantarei, alles stroomt, zei de Griekse filosoof Heraclitus al. Maar wie bezig is met een transitie, doet daar nog een schepje bovenop. Een transitie gaat namelijk over een structurele verandering waar je niet achter terug kunt. In tegenstelling tot een revolutie is een transitie ook geen plotselinge gewelddadige omwenteling, maar een gecontroleerde, gelijkmatige verandering. Niet te snel en niet te langzaam. Gaat een transitie te snel, dan ontstaat er chaos en haken mensen af. Dan heb je geen draagvlak meer, zoals dat heet. Gaat een transitie te langzaam of verandert er eigenlijk helemaal niets, dan houd je vooral jezelf voor de gek. Wij zijn hier op zondag ook, eigenlijk elke zondag, samen rond een belangrijke transitie. Aansluitend bij de tijdgeest noem ik het maar de transitie van onze ziel. En die aard van die transitie heeft te maken met geestelijke groei en ontwikkeling. En in deze adventstijd wil ik het daarover dan ook nog wat preciezer hebben, over die transitie van de ziel. Dat appel om te veranderen, want dat begint namelijk bij Johannes de Doper. Hij wijst op de komst van Jezus, naar wie niets meer hetzelfde zal zijn. Iedere kloof zal worden gedicht, elke berg en heuvel geslecht, kromme wegen rechtgemaakt en hobbelige wegen geëffend. De fietsers die in het journaal pleiten voor nieuwe wegen zouden verrukt zijn geweest door deze woorden. Maar Johannes de Doper was het niet te doen om fietsers. Het ging hem om de komst van Jezus. In de wereld van Johannes waren wegen voorbehouden voor koningen en hoge functionarissen. Mensen reisden toen veelal over onverharde paden, een soort karrensporen. En wij kennen dat type weg eigenlijk alleen nog maar van een wandeling door een bos. Dan volgen we zo'n pad, zo'n ingesleten route. Maar in de tijd van Johannes waren de meeste wegen paden, behalve voor de koning. Als er een koning kwam, dan werden er verharde wegen aangelegd. Dan werden die paden uitgehard, zodat een koning en zijn gevolg een rustige tocht zou hebben, zonder kuilen en hobbels. De oproep van Johannes wijst er dus op dat er een koning aankomt. Maak recht de weg voor de Heer, bereid een weg voor Jezus, want de koning komt eraan. En Jesaja, dat is de gedachte, die zou dat al geprofeteerd hebben. Die wist er al van, dat die koning zou komen. Maar deze oproep verwijst niet alleen letterlijk naar een weg. Johannes is namelijk niet een voorloper van Rijkswaterstaat, maar van Jezus. En de tekst is dus ook een metafoor, een beeld voor iets anders. Het gaat Johannes ook om ons innerlijk, dat vol kuilen en hobbels zit. Een structurele verandering is nodig, in ons. En de komst van Jezus zal ons veranderen. Transitie. En hier wordt het spannend, deze tekst. Want hier gaat het niet alleen over 2000 jaar geleden. Hier gaat het ook over ons. En ik haal hier een opmerking aan van een bevriende mediacollega op het levensbeschouwelijke erf, met wie ik een paar weken geleden sprak over de vraag hoe je Kerstmis het beste ter sprake kunt brengen en de onmogelijkheid bij dat kerstverhaal, omdat mensen vroeg of laat toch zeggen, ik geloof daar helemaal niks van, of de vraag stellen, is het wel waar en is het niet eigenlijk een midwinterfeest? Is het wel echt gebeurd? En zoals vroeg of laat Sinterklaas ook ontmaskerd wordt, zo is op enig moment ook het kind in de kribbe aan de beurt. Hij vertelde dat hij les had gegeven aan kinderen en dat als kinderen kritisch vroegen, meester, is dat verhaal, dat kerstverhaal wel echt gebeurd? Hij stevast antwoordde, jazeker mijn kind, het is echt gebeurd. Het is zelfs nog sterker. Het gebeurt elke dag opnieuw. En dat geldt ook voor de oproep van Johannes. Het gebeurt elke dag opnieuw. Dat we worden aangezegd door het leven zelf om een weg te bereiden om te veranderen. Echt te veranderen, of in de taal van onze tijd, een transitie te ondergaan. Al klinkt dat laatste redelijk afschuwelijk en pretentieus. Dat besef ik me ook. En als ik eraan toevoeg dat het er ook nog eens om gaat een weg te bereiden voor koning Jezus, dan is dat in deze vrijzinnige context wellicht ook voor sommigen van u wat ongemakkelijk. Maar toch denk ik dat we allemaal in ons leven wel degelijk levensveranderende ervaringen kunnen aanwijzen. Voor velen van u is dat denk ik het moment geweest waarop u vader of moeder werd. Dat een kind aan je zorg werd toevertrouwd, dat je die baby in je armen kreeg en je je realiseerde: ik zal vanaf nu nooit meer die persoon van vroeger zijn. Maar het kan ook te maken hebben met een verliefdheid of in verdrietige zin een afscheid dat je niet zag aankomen. Hoe handig was het geweest als de grote veranderingen in onze levens altijd gepaard gingen met de een of andere Johannes die ons had gewaarschuwd. Transitiealert. Let op. Maak recht de weg voor je kind dat geboren wordt. Maak recht de weg voor je huwelijk. Maak recht de weg voor je verhuizing, je opleiding, voor het begin van je leven. Maak recht de weg voor dat grote afscheid. Voor die ene dag waarop alles veranderde. Maak recht de weg voor de Heer. En hier wordt het opletten geblazen ook bij Johannes. Want Johannes neemt ons vanwege die Heer mee de woestijn in. En in de Bijbel is de woestijn altijd de plaats waar mensen veranderen. Waar God hen de lessen van het leven bijbrengt. Denk aan Mozes in de woestijn met het volk Israël. En later zal ook Jezus zich in de woestijn terugtrekken. Terug die woestijn in. Makkers, staakt uw wild geraas op 5 december vandaag, dus is er eigenlijk een hele gezellige opdracht. Want er is een heerlijk avondje aangebroken met gedichten, met rijm, met cadeaus, het avondje van Sinterklaas. Maar diezelfde tekst in de buurt van dat evangelie over Johannes belooft eigenlijk heel weinig gezelligheid. Want Johannes stuurt ons eerst de woestijn in. En dit beeld van de woestijn raakt ook aan een heel fundamenteel kenmerk van godsdienst. Religie, dat wil zeggen het geheel aan rituelen, verhalen, voorschriften die zich samenballen in een levensbeschouwelijk narratief. Religie is ook een manier om vat te krijgen op wat duidelijk een onvolkomen en tragische wereld is. De donkere nachten waarin we ons eenzaam voelen, het verdriet dat je je niet begrepen voelt, of de vele gewelddadige momenten in de menselijke geschiedenis, of nu in onze tijd een pandemie. Religie is bedoeld om ons uit die woestijn te laten trekken. Maar dan moeten we wel eerst de woestijn in. De meeste treinen rijden achterlangs het leven. Je ziet een schuurtje met een fiets er tegenaan. Een kleine jongen is nog op, hij mag nog even. Je ziet een keukendeur een eindje openstaan. Als je maar niet door deze trein werd voortgedreven, zou je daar zonder meer naar binnen kunnen gaan. Als Johannes nu zou leven, zou hij ons leven stilzetten met hele andere beelden, denk ik. Want wij hebben hier in Nederland geen woestijn. Onze leegte is niet de woestijn, denk ik, maar een leven dat alsmaar sneller en sneller gaat. Sneller dan de voertuigen waarin wij ons verplaatsen. En ik denk dat Johannes daarnaar zou verwijzen. Onze rusteloosheid zou hij aanspreken, want dat is onze leegte. Die trein die alsmaar sneller en sneller gaat, hoe je die tot stilstand brengt. En dan bedoel ik echt tot stilstand, want de paradox van onze tijd is misschien wel dat corona veel heeft stilgezet, maar de rusteloosheid en de eisen van onze tijd nog altijd voortwoekeren. En misschien is dat ook wel de bron van alle ontevredenheid. Afgelopen vrijdagmiddag had ik een buitengewoon interessant gesprek in Nieuwscentrum Nieuwspoort met een aantal leeftijdsgenoten over politiek, ons kabinet, het coronabeleid en al die dingen waar we tegenwoordig nog eerder over praten dan over het weer. Het was een heel boeiend gesprek tot ik mij ineens een beetje geneerde, want ik bedacht me ineens: niets van wat wij nu met elkaar bespreken zal ook maar 1 centimeter veranderen aan wat er nu in politiek Den Haag gebeurt. Het was weinig spiritueel wat we deden. We hadden vooral sterke meningen over wat anderen niet goed deden, Maar we lieten onszelf buiten schot, want wij wisten het immers. Terwijl het toch echt zo is dat het enige dat je kunt veranderen in je leven, dat ben je zelf. We kunnen onze dagen vullen met praten over Hugo de Jonge en Mark Rutte en uittekenen wat zij moeten doen. We kunnen boos en bezorgd zijn over mensen die onze kijk op het leven niet delen. Maar als we een weg willen bereiden voor de Heer, dan zullen we terug moeten keren naar onze eigen woestijn, onze eigen pijn en het boek van onze eigen droefenissen en rusteloosheid onder ogen moeten zien. Nu is de metafoor van de woestijn niet compleet zonder de belofte van het beloofde land. Aan dat beloofde land gaat de woestijn vooraf. En dat is ook de grondtoon van Psalm 126, de psalm die bij deze zondag hoort, die ik aan het begin van deze dienst las. Keer ook nu ons lot, Heer, zoals uw water doet weerkeren in de woestijn. Uiteindelijk is het God die het tij doet keren, die voor water in de woestijn zorgt. Of zoals in die lezing van vandaag staat uit het Nieuwe Testament, bij Johannes, al wat leeft zal zien hoe God redding brengt. Dus dat betekent, als je dat doordenkt, dat wij weliswaar geacht worden hobbels en kuilen te effenen voor de Heer, maar de werkelijke ommekeer is een geschenk van boven. Dat komt van God. En in de theologie noemen we dat moment genade. Amazing Grace. Zoals ooit zo mooi gezongen werd door de voormalige president van de Verenigde Staten, Barack Obama. Amazing Grace. Genade. En dat aspect onderscheidt een transitie van de ziel van elke andere transitie waar we het in onze tijd over hebben. Een transitie van de ziel is namelijk niet alleen mensenwerk. God komt erbij kijken. En ik realiseer me dan ook weer dat het hier weer problematisch wordt, want wat is God precies? En hoe werkt dat dan? En het gesprek hierover kan ook weer gemakkelijk verzanden in een vraag al, is het wel echt gebeurd, of dat het gaat over een godsbeeld waar je wel of niet in gelooft. Terwijl, denk ik, het daar ten diepste niet over zou moeten gaan. Het gaat mij vandaag hierom. De transitie van de ziel heeft allereerst te maken met een persoonlijke inspanning. Daar wijst Johannes op. En het heeft bij hem te maken met het vertrouwen dat een kracht buiten ons dan voor die uiteindelijke omkering zorgt. Van donker naar licht. Wij ontsteken hier de adventskaarsen, dat is onze inspanning. Maar de geboorte van Jezus is het werk van een grotere kracht, die we in de Bijbel God noemen. Maar wat mij betreft geeft u daar uw eigen woorden aan. De kernboodschap is dat wij de beweging van het leven namelijk niet in eigen hand hebben. Dat er andere krachten in het spel zijn. En daarover gaat ook dat prachtige zinnetje uit Psalm 126. Zij die in tranen zaaien, zullen oogsten in gejuich. Het is maar één zinnetje, maar er zit een heel verhaal achter. Want dat zinnetje gaat, stelt u het zich voor, het gaat over een boer die huilt. Die is aan het zaaien. Ondertussen biggelen de tranen over zijn gezicht. En die boer die gooit namelijk graankorrels, dat is kostbaar voedsel, in de droge aarde. Hij heeft dat graan nodig voor zichzelf, voor zijn gezin, om te kunnen overleven. En hij geeft dat eigenlijk dus op. En wie geeft de garantie dat dat ooit iets zal opleveren? Dat strooien van die graankorrels in die aarde. En toch zaait de boer. Hij laat het los. Hij geeft kostbaar voedsel op, gaat het ongemak aan. Hij huilt, maakt zich zorgen over zijn gezin. Hoe moeten we nu overleven? Maar nu huilt hij, staat hij. Straks zal hij luid jubelen bij de oogst. De woestijn in. Zaaien met tranen. De lezingen van vandaag zijn niet bepaald de opmaat voor een hartverwarmende pakjesavond met leuke surprises en vrolijke gedichten. Maar de psalm en de tekst van Johannes zijn wel het eerlijke verhaal van een transitie. Elke transitie levert ongemak op, pijn. Het oude normaal loslaten zonder te weten of het nieuwe normaal wel zo normaal zal worden. Dat kost moeite. En als er ongemak is bij een transitie voor het klimaat, onze mobiliteit of onze voedselvoorziening, of nu in deze tijd rond het coronavirus, dan geldt dat ongemak eens te meer voor onze ziel. Een fundamentele verandering waarin we ons oude ik loslaten dat gericht is op zelfbehoud, gaat niet zonder tranen, pijn en heimwee. Nu stelt de godsdienstkenner Karen Armstrong ook dat mensen in religies niet direct op zoek zijn naar een boodschap, een formule of een leer, maar mensen vooral op zoek zijn in geloof naar een helende ervaring die de kloof tussen het grote geluk en het grote gemis kan helen. Weg van de leegte, die woestijn uit, weg van een leven dat doodslaat. Ik denk dat elk leven in geestelijke zin zijn eigen woestijn kent. Een gebied waar we liever niet willen zijn, waar onze pijn woont. Waar we ervaringen hebben begraven onder het zand, omdat ze ons angst inboezemen. Een woestijn ook van meningen en aannames. Een woestijn waar we klaarstaan met oordelen over anderen, maar onze eigen pijn vaak gemakkelijk ongemoeid kunnen laten. En om het nog ongemakkelijker te maken, onze tijd is in veel opzichten ook niet meer de rozentuin die we voor onszelf zo hadden gewenst, maar krijgt langzaam maar zeker trekken van een woestijn. En toch worden we vandaag door Johannes in die woestijn aangezegd om een weg te bereiden. En stelt u zich dat voor, dat je letterlijk in de woestijn bent. Het is warm, de zon schijnt, je hebt dorst. En iemand komt bij je en die zegt ook nog eens, bereid een weg voor de Heer. Het is een onmogelijke opdracht. Wat doe je? Doe je niks? Verlamt het je? Word je boos op Mark Rutte of Hugo de Jonge, op de politiek of op je familie, op wat je is aangedaan? Of begint u? Ik stel u die vraag, want daar in die woestijn begint het kerstverhaal. Bij degene die het ongemak aangaan en een weg maken op een plaats waar dat onmogelijk lijkt. In de woestijn begint het. En kerst zal dan hierover gaan. We hoeven het niet alleen te doen. God redt. God bevrijdt ons van onze rusteloosheid. Zodra de schemer is gedaald, zijn wij niet langer meer verdwaald, zegt Willem Wilmink. En mogen het verhaal ook dit jaar weer zo gaan, opdat het echt gebeurt en het waar wordt in onze levens. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amen. Thank you. En u luisterde naar de Der harmonische Groopschmied van G.F. Händel. En het werd gespeeld op de vleugel door Ellie Rothe. Dankjewel, Ellie. En sommige mensen zie ik het gebaar maken van een applaus. Dus bij deze. Ja, laten we dan maar klappen. Dank. Klappen mag nog wel. Het is Sinterklaas, dus als u denkt, ik wil een cadeau geven. We hebben al een cadeau voor de reddingsbrigade, dat kan. Dat is dit keer de collecte. En in december vragen we uw bijdrage voor het Rode Kruis in Wassenaar. Er zijn hier in Wassenaar ook vrijwilligers actief voor het Rode Kruis. En dat is niet onbelangrijk, ook in deze tijd. Met de dreiging van code zwart is het niet ondenkbaar dat ook het Rode Kruis gevraagd zal worden om bij te springen. Dus als u denkt, ik wil wat doen, ik wil wat geven, wees dan gul. U kunt straks bij de uitgang een bijdrage geven en als u wilt kunt u thuis ook een bedrag overmaken. Het Rode Kruis in Wassenaar, dus dat klinkt een beetje akelig, maar het blijft in onze gemeenschap. Ik bedoel, u gaat dat terugzien, die hulp. Dus geef gul aan het Rode Kruis. Er staan ook bloemen naast me, prachtige bloemen, rood en wit, helemaal in de kerstkleuren. En die sluiten aan bij het adventstuk met de kaarsen dat ook naast me staat voor de luisteraars, zodat ze er een beeld bij krijgen. En deze bloemen zullen ook bezorgd worden op de stoep, zoals we dat tegenwoordig noemen. Hoe zal kerst eruit gaan zien? U ontvangt in de loop van deze week, begin volgende week, de winteropgang. Daarin staan alle diensten voor de komende tijd, het programma. Maar we gaan deze week ook nog even vergaderen met het bestuur om te kijken wat wel en wat niet kan met kerst. En uitgangspunt is dat we rekening moeten houden met de maatregelen zoals die er nu zijn. Dus houdt u de nieuwsbrief in de gaten, daar zullen we over communiceren. Want het kan zomaar zijn dat we het met kerst net iets anders aanvliegen dan in de opgang wordt gecommuniceerd, want die is iets eerder gemaakt. En als u denkt als luisteraar, ik wil ook zo'n nieuwsbrief of ik wil ook dat blad opgang, kijkt u dan even bij de secretaris, het e-mailadres secretaris, het vrijzinnig in Wassenaar, en dan kunt u die informatie opvragen. Laten we samen bidden en zo de week beginnen. Eeuwige, bij u zoeken we een onderkomen en schuilen in uw schaduw. We zoeken rust bij u als bij een koele waterbeek, zodat we gesterkt worden om onze taak, de week die voor ons ligt, weer op ons te kunnen nemen en samen kunnen bouwen aan een nieuwe wereld van liefde om al die tranen heen. Schenk ons daartoe een rustig hart. We bidden voor het werk van de reddingsbrigade hier in Wassenaar. I once was lost, but now I am found. Dat mensen weer veilig aan land komen en hier kunnen leven. En we bidden voor het werk van het Rode Kruis. Wereldwijd staan mensen klaar om in deze bittere tijden mensen nabij te zijn en concreet te kunnen helpen. Vandaag is het Sinterklaas, God, dat deze heilige van ouders betere mensen maakt, die warmte en liefde geven aan hun kinderen. En God behoedt alle kinderen, zodat de aarde toekomst heeft. We bidden voor ons land, voor onze wereld in duisternis gehuld, getroffen door een pandemie die tegenstellingen aanwakkert. Veenbranden doet oplaaien. Dat we elkaar niet louter zien als gevaccineerd of niet gevaccineerd, als voor of tegen, als links of rechts, als weldenkende of als wappie, niet als gelovige of ongelovige, maar als mens, ieder volmaakt geschapen naar uw evenbeeld. Want er is maar één geloof, de liefde. Zo komen we bij u en openen ons hart in stilte. Zo komen we bij u met de woorden die Jezus ons geleerd heeft. Bidden we het onze Vader, ieder op zijn of haar eigen wijze, zoals je het hebt meegekregen van huis uit. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We mogen weer niet zingen. U hoort al een kerstklokje. We mogen weer niet zingen. Maar het mooie van het kerstverhaal is ook dat de zang helemaal niet in eerste instantie van de mensen komt. Die komt van de engelen. En de engelenkoren, dacht ik, staan klaar om nu voor ons te zingen. Genade met vleugels, zou je kunnen zeggen, en met prachtige stemmen. We gaan luisteren tot slot naar het lied Angel van het koor Libera. En daarna wil ik u vragen om dan te gaan staan voor de zegen. Maar eerst een lied over engelen, die voor ons zingen. Een eerste engel zei voor u om u de juiste weg te wijzen. Een tweede engel zei naast u om u in de armen te sluiten en om u te beschermen tegen gevaar. Een derde engel is onder u om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen. Een vierde engel is in u om u te troosten als u verdriet hebt. Een vijfde engel is bij u als een beschermende muur wanneer anderen over u heen vallen. Een zesde engel is boven u om u te zegenen. Zo zegene u God vandaag, morgen en tot in de eeuwigheid. En wees zo zelf de zevende engel in het leven van anderen. Een zegen van licht. Amen.